Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Andere Tijden. Andere Tijden is een programma van Radio Israël. In het programma behandelen we allerlei onderwerpen uit lang geleden geschiedenis. En de recente geschiedenis, maar ook uit de hedendaagse tijd. Voor deze onderwerpen zoekt Andere Tijden naar een relatie met de actualiteit. Naar het opmerkelijke, onbekende verhaal, maar ook naar nieuwe feiten. Het programma wordt gepresenteerd door Kees van der Vlist. Het programma wordt uitgezonden op maandag om 3:00. Herhalingen zijn te beluisteren op woensdag 10:00 en donderdag om 7:00 in de avond. De afleveringen zijn na de uitzending ook te beluisteren via Uitzending Gemist en onze podcast. In deze eerste serie bespreken we de geschiedenis van het begin van het christendom. In de voorgaande afleveringen bespraken we al een tweetal stromingen, verleidingen of dwalingen die de vroege gemeente van Christus waren binnengetreden. Maar de gemeente kreeg nog een derde aanval te verduren. De gnostiek wilde haar verwereldlijken. Marcion wilde haar weer naar de oorsprong herinneren, maar zoals we gezien hebben, wel op een listige en een antichristelijke manier. En dat laatste was, op een heel andere manier, de bedoeling van het montanisme. Het montanisme was een opwekkingsbeweging die in het binnenland van Klein-Azië ontstond. In 156 of volgens anderen in 172 van onze jaartelling. Veel gelovigen ervoeren dat de kerk niet meer was wat ze eens was geweest. Waar waren de machtige werkingen van de geest gebleven? Het vaste ambt van de organisatie was nu alles. En het verlangend uitzien naar de komst van Yeshua was voorbij. De gemeente was georganiseerd in het instituut Kerk was geworden, had vaste voet gekregen. Ze had ermee een compromis gesloten. Maar waar was de geest gebleven? En toch had Yeshua de blijvende tegenwoordigheid van de Trooster beloofd. Want we lezen, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere Trooster geven, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Toen trad Montanus op. En met hem twee profetessen. Priscilla en Maximilla. Spreken in talen en extase tot bewusteloosheid toe kenmerkte hun optreden. En overtuigden hun toehoorders ervan dat de geest hier werkte. Ook wat dit betreft is het dus niets nieuws onder de zon. Ook nu komen in bepaalde stromingen mensen samen die in volledige extase raken, zichzelf niet of nauwelijks in bedwang kunnen houden en daardoor al of niet in de geest op de grond vallen. Montanus, Priscilla en Maximilla verkondigden dat de Trooster nu gekomen was en door hun mond sprak. Dat was volgens hen het teken van de naderende wederkomst, waarop ook de pest en de oorlogen van die tijd al schenen te wezen. Alle waardige geloven werden opgeroepen om bij het dorpje Pepusa in Klein-Azië samen te komen om daar, van de aardse banden bevrijd, te wachten op de terugkeer van Yehoshua. Ze moesten zich houden aan de laatste en hoogste openbaring, die van de Trooster, die door Montanus en de profetessen heen werkte en hoge zedelijke eisen stelde. Verbod van een tweede huwelijk en liefst algemene onthouding, streng vasten, een gewillig en een blijmoedig martelaarschap. Ook deze beweging die breidde zich snel uit. Ongeveer 200 deed ze haar intrede, zelfs in Noord-Afrika. In deze tijd ontstonden de eerste officiële vergaderingen van bisschoppen uit de verschillende gemeenten, de synoden. Zij probeerden in Klein-Azië het gevaar te keren, maar de strijd ertegen was lang niet zo makkelijk als tegen de gnostiek en Marcion. Het montanisme opent de lange rij van geestdrijvende opwekkingsbewegingen die nogal eens een aanwijzing zijn voor de verwereldlijking. Maar de geestdrift van de eerste gemeente leefde erin. Alleen de vormen waarin die zich uitten, die waren bedenkelijk. Montanus pretendeerde een nieuwe, hogere openbaring te brengen na en boven die van Jezus en de apostelen. Maar we hebben geen nieuw of aanvullend evangelie te verwachten. Want we lezen: want ik getuig aan ieder die de woorden van deze profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van dit boek, van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Een eeuw later vormden de Montanisten nog een grote gemeenschap. Wel trad spoedig een zekere matiging in. Dit eindtijd radicalisme was niet op lange aardse duur berekend. Maar pas na Constantijn stierven ze uit. Want Constantijn de Grote werd op 27 februari van een onbekend jaar, omstreeks 273 of 280, geboren in het hedendaagse Servië en Bulgarije. Hij was de zoon van de Romeinse legerofficier Constantius de Eerste, Chlorus en Helena, een barvrouw in de herberg. In 293 werd zijn vader benoemd tot onderkeizer, Caesar, en het West-Romeinse Rijk. Constantijn groeide daarna op aan het hof van Diocletianus, de keizer Augustus, van het Oost-Romeinse Rijk, in voorbereiding op een toekomstige loopbaan in de politiek. In het jaar 305 na Christus deden de twee Augusti van het Romeinse Rijk tegelijkertijd afstand van hun troon. Hun opvolgers waren Galerius in het oosten en Constantius in het westen. Hierdoor kwamen ook twee functies van Caesars van het Rijk vrij. Zo Constantijn als Maxentius, de zoon van de voormalige Augustus Maximinianus, hadden verwacht voor deze posities in aanmerking te komen, maar beide werden overgeslagen in de machtsoverdracht. Maximinus werd uiteindelijk Caesar van het oosten en Severus II van het westen. De teleurgestelde Constantijn, en u begrijpt dat, voegde zich hierop bij het leger van zijn vader in een poging dan daar maar naam te maken als bevelhebber bij de invasie van Groot-Brittannië. En tijdens de veldtocht die volgde raakte Constantius echter ernstig ziek en stierf op 25 juli van het jaar 306 na Christus in York, waarbij de soldaten Constantijn uitriepen als de nieuwe Augustus van het westen. Galerius, de Augustus van het oosten, weigerde dit echter te accepteren. In plaats daarvan gaf hij Constantijn de titel van Caesar en benoemde hij Severus tot de nieuwe Augustus. Het verhaal is bekend. Voorafgaand aan het gevecht met zijn rivaal Maxentius bij de Milvische brug, net buiten Rome, had Constantijn op klaarlichte dag een visioen van een lichtend kruis, dat hem ervan overtuigde dat hij de God van de christenen aan zijn zijde had. Vlak daarna beëindigde hij de christenvervolging. Maar zo eenvoudig als het klinkt, zo twijfelachtig wordt het als door bronnenonderzoek aan het licht komt dat ten tijde van de bovengenoemd gevechte christenvervolging al eerder door Galerius beëindigd waren. Dat Constantijns visioen door Eusebius, kerkgeschiedenis, niet vermeld wordt en dat kerkvader Lactantius spreekt over een nachtelijke droom. Het is nog maar het topje van de ijsberg als het gaat om de literatuur rondom Constantijn de Grote en zijn bekentenis en zijn betekenis voor het christendom. Mogelijk vereerde Constantijn, net als zijn vader, de zonnegod Sol Invictus. Mogelijk kreeg hij het christelijk geloof dat hij sinds zijn jeugd kende mee van zijn moeder Helena. Tijdens de strijd om de Milvische brug liet Constantijn zijn soldaten een symbool aanbrengen op hun schilden waarvan christenen geloven dat dit het labarum symbool was. De verslagenen van Eusebius, die waarschijnlijk op de uitlating van Constantijn gebaseerd deze jaren later heeft gedaan, en Lactantius spreken elkaar deels tegen, maar zeggen eensgezind dat Constantijn zijn overwinning toeschreef aan de God van de christenen. Het labarum en hiermee geassocieerde motto In hoc signo vinces, in dit teken zal je overwinnen, zou volgens de overlevering van Constantijn aan Constantijn zijn verschenen in een visioen dat hij in Saxa Rubra was, wat zou hebben geleid tot een uiteindelijke bekering, tot zijn uiteindelijke bekering, tot het christendom. Onder historici is echter discussie of dit teken wel een zuiver christelijke, een heidense, verwijzend naar de zonnegod, of een astronomische betekenis had. Constantijns familie was afkomstig uit Illyricum, waar al sinds de 5e eeuw voor Christus het symbool voor de cultus van de zon een 4, 6, 8 of 16-puntige ster was. Een variant hierop was een 6-puntige ster met een verlengde schacht, waaraan een maansikkel was vastgemaakt, wat identiek is aan het christogram. Mogelijk plaatste Constantijn met het aanbrengen van dit symbool op de schilden zijn leger onder bescherming van de door hem vereerde zonnegod. Het symbool was voor 312 niet onder christenen gebruikelijk. Na zijn overwinning bij de Milvische brug bracht Constantijn offers aan de Romeinse goden. Op een in 313 geslagen gouden munt, medaillon, staat Constantijn vergezeld door de zonnegod Apollo. Op de kamee van Constantijn, die de triomf na de slag van de Milvische brug toont, is Constantijn als Jupiter met bliksemschicht afgebeeld en zijn de zegekar wordt door centauren getrokken. Elke christelijke symboliek ontbreekt.
נפלאים מעשיך
Nog even de chronologie van 313 tot 325. In 313 vervaardigde Constantijn met medekeizer Licinius het edict van Milaan uit, waarin staat dat de Romeinse burgers vrij zijn zelf hun religie te kiezen en te belijden. Hiermee kwam een eind aan de christenvervolging en werden geconfiskeerde kerkgoederen teruggegeven. In 321 stelde hij de zondag als rustdag in voor het hele Rijk. We komen hier later nog op terug. Na 324, het jaar 324, verdwenen heidense muntemblemen en werden steeds meer christenen belangrijke ambten toevertrouwd, waarmee het belang van de traditionele culten meer en meer verdween. In 325 riep hij de eerste concilie van Nicea bijeen, het eerste effectieve oecumenische concilie. Tijdens dit concilie werd de geloofsbelijdenis, zoals die vandaag de dag bekend is, vastgelegd. Het concilie van Nicea wordt traditioneel beschouwd als het eind van de vroeg-christelijke periode. Ook hier komen we later weer op terug. Ja, we gaan dan nog even verder met Constantijn in zijn relatie tot de Joden. Constantijn die voerde verschillende maatregelen in met betrekking tot de Joden. Het werd hem bijvoorbeeld verboden om christelijke slaven te hebben of hun slaven te besnijden. Bekering van christenen tot Jodendom, dat werd verboden. Bijeenkomsten voor religieuze diensten werden beperkt, maar het werd Joden wel toegestaan om jaarlijks Jeruzalem binnen te gaan op Tisha B'Av, waarop de verwoesting van de tempel in 70 na Christus aan het einde van de Joodse oorlog wordt herdacht. Constantijn dwong van het eerste concilie van Nicea ook een verbod af tegen het vieren van Pasen op de dag van het Joodse Pesach, op de 14e Nisan. Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. In de loop van de jaren zijn veel niet-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feest, waardoor het een belangrijke, seculier feest is geworden. Pasen duurt 2 dagen en wordt gevierd op een zondag en een maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd. Het concilie van Nicea bepaalde in 325 dat Pasen moet worden gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Pasen heeft zijn oorsprong in het Joodse Pesach. Tijdens het eerste concilie van Nicea in 325 zijn de data van beide feesten, dus van Pesach en van Pasen, officieel ontkoppeld. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze aflevering gekomen. Een volgende keer willen we weer verder nadenken over het ontstaan van het christendom van de vroeg-christelijke kerk.
Tarde matilan de התקשורת תרים קטונתי מצעיר בניי מאחרון המשוררים כי שמך צורבת השפתיים כי נשיקה צרה אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב
ירושלים